Dit is Radio 1.
Twee dingen, zei je op de NL altijd?
Er zijn twee dingen.
Max.
Maar dat betekent nog steeds dat twee dingen gebeuren.
Two things.
Twee dingen.
Dan kom je tot twee dingen.
Twee dingen. Margreet Rijntjes.
Een heel goedenavond. Welkom bij Twee Dingen. Vertrouwd geluid voor mijn gast van vanavond. Want hij leidde het afgelopen jaar de NAVO-vloot die bij de kust van Somalië daar strijdt tegen piraten. Een heel spannende klus volgens mij. Vandaag namen de Duitsers het commando over. Hij zit hier, commandeur, want zo heet je dan. Ben Beckering, goedenavond.
Goedenavond.
Zeggen ze dat tegen u? Goedemorgen, commandeur.
Ja, dat zeggen ze inderdaad.
Ja? Ja. Op het schip?
Het schip, ja, het vlaggenschip waar we net vanaf komen, de Rotterdam.
Ja. Dat geluid wat we net hoorden.
Ja. Twee lange stoten.
Stoten heet dat
ja,
ook.
Zo heet dat, ja.
Want doet het u iets als u het hoort?
De geluiden niet zozeer. Het is wel zo, en dat was het gevoel ook vanmiddag toen ik dus het commando overdroeg aan mijn Duitse collega. Als je dan van zo'n schip afloopt. Ik heb het ook in een toespraakje daar gezegd. Het leven aan boord met zo'n kleine club mensen. Toch relatief klein. Ondanks dat het 300 man waren. Op zo'n schip van 170 bij 30 meter, waarin alles plaatsvindt in 4 weken op zee. Dan zit je bovenop elkaar. En dat is een leven, dat moet je aanstaan. En als het je aanstaat, dan is het iets fantastisch. Maar dat is heel moeilijk uit te leggen aan mensen.
Nou, wat is er fantastisch?
Het mooie is dat je je zit echt bovenop elkaar. Je moet het met elkaar klaren. Het is een dorp op zich, ver van huis. En dat geeft een enorme voldoening als alles draait, als alles werkt, als alles op tijd gebeurt. En
ja.
We varen met landingsvaartuigen, we vliegen met helikopters, er zijn onbemande vliegtuigjes, mensen moeten allemaal eten,
ja.
We willen ook allemaal douchen en dat moet allemaal gebeuren, allemaal draaien.
En zijn er ook de dorpsroddels?
En er zijn ook de dorpsroddels, die zijn er ook. Ja, natuurlijk. Ja, wij waren een reactiemacht van NAVO, dus toen wij 7 december de antipiraterijmissie overdroegen aan onze collega's, toen voeren we om de Noord. En toen was het niet zeker of we misschien wel in de Middellandse Zee, toch in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, paraat gehouden zouden worden. Nou, zo'n roddel aan boord doet het meteen goed. Want dan is iedereen natuurlijk toch wel een beetje in de emoties.
Ja.
En uiteindelijk is dat heeft dat niet gehoeven. En ga je terug naar huis en kom je allemaal keurig op tijd thuis aan. Maar je kunt je voorstellen dat als je al 5 maanden van huis bent en iemand komt met, nou, misschien gaan we wel de andere kant op, dat het toch wat doet met mensen.
Ja, tuurlijk. Even voor mensen die kunnen u zien op onze webcam, radio1.nl, want, en dat is het vermelden waard, u zit hier werkelijk in vol ornaat.
Ja.
Echt een prachtig marinepak.
Ja.
Ik zie dat daar ook nog iets zit van de NATO. Wat is het precies?
Ja, het is het embleem wat hoort bij het eskader waarin ik net leiding heb gegeven. Een hele mooie naam. Standing NATO Maritime Group 1. En de mensen die daarbij horen, die dragen allemaal zo'n badge, zoals we dat noemen. Zo'n teken.
Ja.
Omdat we natuurlijk met schepen uit verschillende landen bij elkaar zijn. En ook de staf waarvan ik deel uitmaakte, bestaat uit mensen uit 8, 9 landen. Die hebben allemaal hun eigen nationale uniform aan. En dan is zo'n badge toch een gezamenlijke onderscheiding van waar je bij hoort.
Ja, u dacht ik ga even indruk maken op die presentatrice.
Nou, als het van het uniform moet komen.
Maar doet het u iets om het aan te trekken?
Nee. Het is een mooi uniform en ik ben er ook trots op of zo. Maar het is niet dat ik opeens denk van nou. En om eerlijk te zijn, ik voel me altijd het lekkerst in het boordtenue wat we aan boord dragen. Wat makkelijker zit, wat soepeler. En, maar ja, dat ziet er niet zo imposant uit als dit.
Precies. Ja. Uw missie, hè, waar u voor gewerkt heeft. U was dus de commandeur. U leidde voor de NAVO een vloot tegen die piraterij bij Somalië.
Ja.
Heel veel piraten zijn daar actief.
Ja.
En vooral koopvaardijschepen hebben daar last van.
Ja.
Dus die vloot van de NAVO probeert die koopvaardijschepen uiteindelijk veilig te laten varen.
Ja.
Bij het woord piraat, dan denk ik eigenlijk toch heel vaak aan zo'n man met zo'n doekje voor zijn ogen.
Een piraat op zijn schouder.
Ja. Precies, een soort romantisch beeld eigenlijk.
Ja, nou, het is verre van romantisch. Je zegt terecht, de scheepvaart moet veilig varen. Dat is onze hoofdtaak. Maar waar we met name mee bezig zijn geweest om te zorgen dat die piraten vooral vastgezet worden op land. Dus zorg nou dat ze niet eens naar zee wegkomen.
Nee, want wat zijn ze? Wat zijn het voor typetjes? Eventjes om te...
Ja, het varieert van gewoon georganiseerde misdaad tot gelukszoekers. En vaak is het natuurlijk zo dat de gelukszoekers door die georganiseerde misdaad worden geronseld, worden ingehuurd om de gevaarlijke klusjes op te knappen. En ik denk dat de piraterij wel over zijn piek heen is. In de afgelopen 6 maanden dat ik daar heb rondgevaren, is er niet 1 aanval succesvol geweest. En zijn eigenlijk alle aanvalsgroepen die naar zee zijn gegaan uiteindelijk opgepakt.
Maar georganiseerde misdaad noemt u het?
Ja, ja? Ik denk dat je het zo moet vergelijken. En er zitten in Somalië zelf een aantal clubjes, leiders, die financieren het, die organiseren het. En dan sturen ze mensen naar zee. Het is ook weer niet zo'n doorgevoerde organisatiegraad dat we een hele commandostructuur hebben of zo. Het is toch een beetje opportunistisch ook. Maar ja, dat maakt het niet minder gevaarlijk. Nee. En zeker voor de koopvaardij is het echt een zorg.
Dus hoe pakt u dat aan? Hè? U bent daar met een aantal grote schepen. U vaart daar bij Somalië, daar voor de kust.
Ja.
En dan komen er scheepjes langs, bijvoorbeeld vissersscheepjes. Ja. En hoe weet u nou of dat al dan niet piraten zijn?
Dat is een goeie. En dat was ook eigenlijk in de hoogtijdagen van de piraterij, toen er heel veel van die groepjes naar zee gingen. Kijk, op het moment dat je een open vaartuig met 2 snelle bootjes erachter in sleeptouw, met 11 man erop, met een grote ladder in elke kleine boot, ze zijn 500 mijl uit de kust. Daar komt geen visser meer. En die ladders geven ook wat weg. Want daar enteren ze een schip mee. Mm-hmm. Dat was simpel. Nu zie je dat...
Dan zie je het meteen.
Er wordt de patrouille gedaan. Je ziet zo'n boot. En eigenlijk het feit dat daar al zo'n combinatie rondvaart, dat is al niet pluis. In de kustwateren is dat natuurlijk heel anders. De vissers maken gebruik van dezelfde bootjes als waar de piraten gebruik van maakten. Je ziet ook dat de piraten nu overschakelen naar andere dingen. Ze kapen een lokale douw, zo'n lokaal vaartuig, een houtscheepje. En daar gaan ze vervolgens aan boord, proberen zich zo goed mogelijk te verschuilen om in de buurt te komen van koopvaardijschepen. Dus men zoekt telkens naar methodes om met name het detecteren van patrouillevliegtuigen en van schepen te voorkomen, om dan maar in een aanvalspositie te komen.
Duidelijk, als er een ladder ligt, dan denk je, nou, dat is niet thuis. Ja. Maar ik neem aan dat die piraten ook een beetje slimmer worden.
Ja.
En dat ze hun tactiek aanpassen.
Ja.
Kreeg u ook bijvoorbeeld van mensen dingen te horen van, hey, daar moet je wezen?
Nou, en daarvoor hebben wij gezegd op een gegeven moment, kijk, het opwachten in die gebieden waar de patrouille, waar de koopvaardijschepen varen, daar missen we toch een beetje de slag. En we zijn een... Ook omdat bijvoorbeeld de Chinese, de Russische, de Japanse marine vooral zich bezighouden in die scheepvaartroutes, hebben wij de vrijheid gekregen om vooral die kust op te zoeken. En daar zijn we gaan praten met de lokale bewoners, om te beginnen met de vissers op zee. En daaruit ontstond eigenlijk het contact dat de vissers zelf zeiden van, we hebben ook dorpsoudsten, wil je daar niet een keer mee praten? En zo heel langzaam is dat gegroeid. We hebben op een gegeven moment ook een vergadering kunnen beleggen in de hoofdstad van Bosaso in Puntland, Noord-Somalië. En daar zijn 37 dorpsoudsten aan boord gekomen van de Rotterdam. Die hebben we halverwege opgehaald met een landingsvaartuig. Daar hebben we toen een hele middag mee zitten kletsen. Wat zouden we nou gezamenlijk kunnen doen? Want de lokale bevolking is eerst ook door die piraten verteld dat die grote grijze schepen over de horizon, die zijn er maar voor 1 ding en dat is Somaliërs beschieten.
Nou, ja, dat was het verhaal dat de NAVO u ze zelf zou beschieten. Ja. Dus jullie waren gevaar.
Ja, wij waren gevaar.
Dat
en
was
dat
het
moest
verhaal.
Je uitkijken. En daarvoor zeiden de piraten ook, en wij zijn hier om jullie te beschermen. Dat waren ze helemaal niet. Zo heel langzaam maar zeker zagen die lokale bewoners ook wel dat die piraten, dat was allemaal fout en daar werden ze niet beter van. En dus dat contact is tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot een groot aantal ontmoetingen met dorpsoudsten voor de kust. Ook een aantal medische spreekuren die we daar hebben georganiseerd. En dat is niet omdat wij nou willen laten zien dat we zo goed kunnen, maar oneerbiedig zeggen, pleisters plakken. Maar vooral ook om informatie te vergaren, maar ook vooral de lokale bevolking daar het vertrouwen te winnen. Dat we gezamenlijk die piraterij moeten bestrijden.
Ja, want u kreeg dan informatie van die dorpsoudsten over waar ze actief waren?
Ja, en je kunt zich voorstellen dat men toch wel in het begin niet alles prijsgeeft. En men is ook gewoon bang. Die piraten hebben toch op het land nog behoorlijke vrijheid van beweging. Mm-hmm. En die kunnen zo'n dorp ook wel een beetje de wil opleggen, ja, als ze dat willen. Dus er heerst ook angst bij de bevolking. En dat moet je dus heel voorzichtig. Je moet daar niet gewoon volop en zeggen, en nu moeten we...
Want u zegt dat zo. Hè, we hebben daar met 27 dorpsoudsten zitten kletsen.
Ja.
Dan stel ik me u zo voor. Waarschijnlijk niet dit pak, maar wel toch ook in een keurig pak. Een grote Nederlandse man. Ja. Kort geknipt haar. Een echte man van de marine. Ja. En daar zitten dan de dorpsoudsten van Somalië naast.
Ja.
Ja, dat is toch...
Het is echt... Het lijkt zo ver weg, maar toch zijn de problemen ook zo alledaags.
U voelde wel contact met die mannen.
Ja, zeker.
Ja?
Met één tussenpersoon hebben we heel veel contact gehad. Die had ook het eerste netwerkje opgezet voor ons. Ja, het is ook heel grappig. Er wonen 9 miljoen Somaliërs in Somalië, maar 6 miljoen Somaliërs buiten Somalië. Mm-hmm. En er is een levendig reizen tussen de diaspora, zoals dat ook wordt genoemd in Somalië zelf, en Somalië. En van die 37 dorpsoudsters waren er, ik meen iets van 12 of 13... die op zijn minst een jaar of 8 tot 10 in Australië, Canada of Engeland hadden gewoond.
Ja, ja.
En dus er wordt ook goed Engels gesproken door sommigen.
Ja, ja, ja.
En je kunt dus ook wel behoorlijk stevige gesprekken opzetten. En de mensen die echt uit Somalië komen. We hadden twee tolken aan boord. Dat zijn marineofficieren die ooit uit Somalië als jong kind zijn weggegaan met hun ouders. En nu als tolken bij de marine werken. Ja. En die zijn ook voor mij echt heel waardevol geweest om die gesprekken op gang te krijgen.
Maar goed, wat wij ook hoorden, zijn de momenten natuurlijk ook dat dingen juist heel erg bijna misgaan. We hebben het nieuws afgelopen half jaar een aantal incidenten gehoord.
Ja. Nederlandse marineschip, Hare Majesteit Rotterdam, is gisteren beschoten.
Ongeveer 100 meter voordat we voor dat schip kwamen, zijn onze mannen beschoten. En daarop hebben wij het vuur terugbeantwoord.
De Nederlandse marine heeft vanochtend vroeg een einde gemaakt aan een gijzeling bij Somalië. En daarbij zijn enkele mensen opgepakt.
Tegen de avond lokt het Nederlandse schip, de Rotterdam, de piraten in de val. Ze geven zich meteen over. Nederlandse militairen enteren het schip. En binnen 20 minuten is de operatie voorbij.
Maar goed, u bent dus ook beschoten. Is het dan een inschattingsfout? Heeft u dan verkeerde informatie gekregen?
Nee. In dit specifieke geval waren we op zoek naar een Iraanse vissers daar, waarin het vermoeden bestond dat die misschien wel gekaapt zou zijn. Die konden we niet zo snel vinden. Het was ook een afwijkend type dan wat je normaal ziet varen. En toen zijn we een aantal Iraanse dhows langsgevaren om daar een gesprekje mee aan te gaan. Dit schietincident gebeurde vlak onder de kust. Maar er lagen vissersbootjes omheen. Het zag er allemaal goed uit. Er zijn verkenning geweest. Dus je schat dat echt wel in. Maar het is toch altijd zo, bij elke actie die we doen, we gaan toch altijd uit van het kan omslaan. Daar zijn de mensen in getraind. Die zijn er uitermate professioneel in.
Ja, dat het toch uiteindelijk gevaar blijkt te zijn.
Ja, je gaat altijd uit toch van... Dat is lastig, want je moet ook als het namelijk een rechtgeaarde vissersbemanning is, dan wil je ook het vertrouwen van ze winnen. Mm-hmm. Dus juist zit het knappe in de mensen die wij op zee uitbrengen. De mensen die echt in de bootjes stappen en naartoe gaan.
Met kogelvrije vesten?
Dat doen we bijvoorbeeld. De helm is op, maar je ziet gewoon die mensen, die training is niet alleen om te knallen als het moet, maar juist die inschatting maken wanneer wordt het gevaarlijk en petje
af
voor
die lui. Staat u daar toch wel met bonkend hart, neem ik aan.
U hoorde de man die geïnterviewd werd was de commandant Huub Hulsker van de Rotterdam. Dat is de commandant van het schip. Ik zit daar met de staf aan boord, maar hij is de baas van het schip en hij zet zijn mensen in. En heel bewust ga ik dan op zo'n moment niet bij hem op de brug staan. Dat wekt verwarring op. Wat doet die commandeur naast de commandant? En juist dan zit ik in de stafruimte in het schip, een stukje verder naar achter. Maar hebben we natuurlijk wel indringend contact met elkaar. En is toch bij zo'n incident de eerste vraag die zowel bij Huub als bij mij opkomt van en hoe is het met de mensen? En later verschoof dat naar hoe is het met de mensen op dat schip? Want het schip is vervolgens door tegenvuur geraakt, in de brand gevlogen. En uiteindelijk hebben we daar nog een hoop mensen uit water moeten halen. Terwijl inmiddels de piraten op de kust toch bleven doorschieten op ons. Dat zijn lastige momenten.
Tot 8:30, twee dingen, van Omroep Max. met Margreet Reintjes.
In gesprek met commandeur Ben Bekkering, een jaar lang de commandant van de NAVO-vloot in de Middellandse Zee, of de Middellandse Zeegebied heet dat nog, bij de kust van Somalië. Vandaag is het commando overgedragen aan de Duitsers. U was op een paar dagen na daadwerkelijk een jaar op zee.
Ja.
Wat doet dat met u? Een jaar op zee?
Ja, een jaar is een lange tijd.
Ja.
Ja, dat, en zo heb ik het ook ervaren, hoor. Het is uiteindelijk... je komt in een soort flow en je werkt en de team, het staf, het vlaggenschip, zoals we dat noemen, waarop we dan bivakeren, iedereen buffelt door. De een is wel langer van huis dan de ander. Van een jaar was wel heel erg lang voor mij.
Ja.
Maar uiteindelijk is het team wat je draagt. En je ziet al die mensen doorgaan en dat betekent dat je maar één ding kan doen, is ook doorgaan.
Ja, en als er dan, wat ik neem aan, hè, ik bedoel, het is een dorp, zei u, en... u heeft daar, neem ik aan, als commandeur uw eigen kamer.
Ja.
Dat is dan wel weer mooi, denk ik.
Daarom.
Maar goed, verschil moet er zijn, denkt u dan. Ja. Is het zo dat... wat wou ik nou vragen? Ik ben even kwijt wat ik u wilde vragen. Oh ja, dat er momenten zijn op dat schip waar u inderdaad denkt... oh ja, dit is mijn ritueel, dit is mijn moment voor mezelf. Ja. Ik desnoods de zonsondergang bekijken op dat schip. Ja, zijn die er?
Die was er voor mij zeker. Mooi, de zonsondergang. De chef-staf van de staf, dus mijn rechterhand, zeg maar, dat was een Brit... En die ging elke avond zonsondergang kijken. Dat was zijn ding.
Mm-hmm.
Ik had dat heel sterk. Mijn uurtje was van 4 tot 5 in de middag op de loopband sporten. En dan loop je hoofd ook leeg. En dat was ook mijn momentje. En de chef-staf op goed Britse wijze had ook al voor gezorgd... dat het niemand in zijn hout haalde om mij te storen tijdens het uurtje
lopen. Niet.
Dus, en natuurlijk, als er iets gebeurt, dan beter. Maar dat je hebt wel rituelen. Het is, ik word wakker. Je douche, je kleed je aan en je gaat... ik loop dan altijd naar de brug. Loop dan een rondje naar de stafruimte waar we de wacht lopen. En dan ga je ontbijten. En dus men bouwt op zee, denk ik, allemaal wel een beetje routines in. Dat doe je. Maar ja, het is ook zo dat op zee kan er altijd van alles gebeuren. Dus je moet ook niet beroerd zijn om de routine even overboord te
gaan. Nee, uiteraard. En zwemmen bijvoorbeeld, want het is daar natuurlijk heerlijk weer. En heel warm water. Ja, dolfijnen, schat ik zo in.
Ja, heel veel dolfijnen.
Ja, deed u dat ook wel eens? Ging u wel eens met uw bemanning gewoon lekker zwemmen?
Het eerste vlaggenschip waar we zaten, de Evertse, daar hebben we dat niet gedaan. Dat is een fregat. En op het tweede schip, de Rotterdam, is een amfibisch schip. En die kan afzinken. Het achterkant van het schip kan zinken. En daar kunnen landingsvaartuigen in en uit varen. Dus je creëert een eigen dok in het schip. Zomaar zwemmen in zee raad ik niemand aan.
Mm-hmm.
Het is wel heerlijk water. Het is 30 graden.
Zo, ja.
Maar zoals iemand tegen mij zei, ze zijn groot, grijs en hebben heel veel tanden.
Ja,
En
die zijn er
daar
ook,
heel veel rond.
Ja.
Maar wat we dus op de Rotterdam tot 2 keer toe hebben kunnen doen... de landingsvaartuigen kwamen toch iets later terug dan verpland. Het schip was al afgedokt. En dan ontstaat er een prachtig Olympisch zwembad achteruit. En daar hebben we toen met z'n allen in gezwommen. Ja.
Nou, heerlijk. Ja. En u bent natuurlijk een jaar van huis ook. U heeft kinderen, 10 en 11 of zo? Of...
Mijn kinderen zijn 13 en 11.
13 en 11. Ja. Wat neemt u nou, behalve foto's, schat ik zo in, wat neemt u mee van huis op zo'n schip een jaar lang?
Ja. Ik ben dan zo chaotisch dat ik meestal pas een week na vertrek erachter kom. Oh, dat had ik ook wel meenemen. Maar wat ik wel heel leuk vond, is van mijn kinderen kreeg ik van mijn dochter een klein Boeddha-beeldje. En ik heb altijd begrepen dat je een Boeddha nooit zelf mag kopen.
Nee.
Dat moet je gegeven worden.
Ja.
Dat had zij goed onthouden ergens. We waren in Vietnam geweest, dus dat zo'n klein beeldje. En dat was prachtig en dat had ik boven op mijn bureau gezet en dat was er altijd bij. En we hebben met het gezin een droom en dat is dat we zo'n Volkswagen T2 bus met zo'n klapdak willen kopen om daarmee rondrijden.
Mm-hmm.
En mijn zoontje had zo'n klein modelletje van zo'n Volkswagen busje gegeven. Nou, die stonden op het bureau en dat waren toch, dat zijn toch de momentjes als je dan even kijkt dan denk je, oh, dat is goed. Ja,
ja, want ik bedoel, die gaan gewoon naar school hier in Nederland.
Ja.
Is het zo dat u zich nog überhaupt kon bemoeien met kwesties thuis? Opvoedingsproblemen?
Nee, dat is ook wel, dat vind ik ook wel een van de meest lastige dingen. En er is heel veel op de schouders terechtgekomen van Jolande, mijn partner.
Mm-hmm.
En mijn dochter, hè, nu 13, maar die zat op het moment van ik moet naar de middelbare school. En volgens mij iedereen die kinderen op de middelbare school heeft of heeft gehad, die weet hoe. Wat een aanloop zo'n middelbare school heeft ook. En dan zo'n eerste gang naar de middelbare school. Ja, dat Je probeert haar te ondersteunen van heel ver weg.
Hoe dan?
Maar ja, mails, telefoontjes, toch sparren. Maar het is toch heel lastig.
Met een verbinding, met een enorme vertraging. En
ik moet zeggen, ik wat dat betreft zie je dat de marine heel veel heeft in het werk heeft gesteld om die verbindingen. We konden allemaal toch vrij ruim mailen en bestanden overzetten, fotootjes doormailen. Iedereen kon inschrijven op een telefoonlijst en kon regelmatig gebeld worden met huis. En dat zijn glasheldere verbindingen.
En als u, ik neem aan dat u daar ook over nagedacht hebt, als u nu over 20 jaar verwijten dat u een jaar weg was en dat u als eigenlijk heel vaak weg bent.
Nee, daar kun je alleen maar van hopen dat het niet gebeurt. En je kunt alleen maar nu ook vertellen waarom en wat je hebt gedaan. Heel grappig waren met, volgens mij was net na oud en nieuw. En toen bracht ik mijn zoontje naar bed en die zei van, ja pap, ik vind het wel heel jammer dat het jaar voorbij is. Toen zei ik, ja maar jeetje, ik ben een jaar weg geweest. En ja, maar weet je, elke dag als ik dan thuis kwam, dan had je een heel kort mailtje naar me gestuurd. Dan deed ik de computer aan en dan zag ik je mailtje. En dat ga ik nu wel missen. Dus ik weet niet. Ja, misschien zijn er ook wel hele mooie dingen die ze dan over hebben gehouden. Ik kan alleen maar kijken nu naar mijn terugkeer. En zie dat ze, weet je, het voelt gewoon goed.
Ja. Dus, wat schreef u aan hem? Wat waren dat voor zinnetjes?
Ja, hij is helemaal begaan met dieren. Dus als we dan om dieren op zee hadden gezien, dan beschreef ik dat. We
bijvoorbeeld?
Een Facebook van Ocean Shield, zo heet die operatie. En daar zit ook een fotoalbum met wat wij zeebeesten noemen, Sea Life. En het zijn prachtige foto's, vaak gemaakt vanuit de helikopter, waarin je die vissen nog veel beter ziet. Dan stuurde ik hem, we hebben weer een nieuwe. En dat soort dingen, dat is over dieren, over zijn school, of over hockey, of over wat dan ook. En huis, tuin en keukendingetjes, niet eens heel speciaal.
Maar ook schreef hij terug van, ik heb ruzie met mijn vriendje zus, en wat zou jij doen?
Nee, echt advies vragen niet zo. Nee. Ja, wel over een spreekbeurt of zo. Of
waar zal ik het over doen?
Ja, over doen. En daar was hij vrij snel uit.
Namelijk?
Ja, hij wilde het over de marine houden. Ja. Joh, zei ik, doe nou niet. Maar nee, dat wilde hij doen. En dan stuurt hij stukjes tekst of hij vraagt wat of zo. Dat wel. En dan kun je toch met zo'n mail het nodige doen.
Wel contact houden.
Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar het blijft natuurlijk wel virtueel contact. Ja. Dat wel.
Maar goed, u bent nu weer terug.
Ja.
En dan de eerste stap weer op Nederlandse bodem.
Ja, dat was voor mij wel heel erg vreemd. We voeren met dat schip terug. En ik ben eigenlijk altijd, ik ben regelmatig weg geweest met de marine. Maar ik ben altijd, dat moet je ook maar geluk in hebben, dat je nooit iets overkomt of je familie thuis niet iets overkomt. Want dan word je toch teruggevlogen. Maar ik ben altijd met het schip weggegaan, met het schip teruggekomen. En nu voeren we weg uit de Golf van Aden, Rode Zee, komen bij het Suezkanaal. En daar ben ik afgestapt, want ik moest het hoofdkwartier, mijn hoofdkwartier in Londen, debrieven. En dan stap je af van zo'n schip. En dat was 11 december. En ik kom in Londen aan. En daar de admiraal die daar huist, al zijn personeel uitgenodigd voor Christmas drinks. En dan stond er zo'n hoempa-orkest buiten zijn huis, in een soort winterse sferen. En werd er warme wijn gedronken. En dat was toch voor mij een redelijk cultuurschok, als je net van de kust van Somalië wegkwam. Dus er zijn natuurlijk dingen wat ik moet wennen. Thuis zeg ik altijd, nou, ik ben er weer helemaal. En dan wordt er door alle drie een beetje gekeken. Nou, nog niet helemaal. Dus ja, je moet wennen. Na een jaar weg is dat echt toch wel een thuiskomproces.
En wat dan thuis? Waar moet u dan aan
Mee? Maar dat is het vreemde. Want dat heb ik niet eens zozeer door. Ik denk dat ik gewoon weer normaal ben. Het is het gezin natuurlijk die doorheeft, hey, er is iemand extra bij.
Ja.
Of
dat weet hij helemaal niet.
De eerste ochtend dat ik thuis was, toen ze gingen natuurlijk naar school en naar werk. En ik denk, nou, dan sta ik ook op. Nee, zei je, dan blijf nou lekker liggen. En dan, nou, dan kom je dus achter dat de reden om even te blijven liggen was natuurlijk omdat je verschrikkelijk in de weg loopt. En het zijn hele plastische dingen. Maar het zijn ook dingen over, opeens is er iemand bij die denkt dat hij ook mee moet beslissen over wat gaan we het weekend doen. En zo moet je weer settelen met z'n allen.
Ja, een beetje autoriteit ook gewoon toch een beetje verloren weer even.
En misschien ook wel gewoon voor een groot deel inleveren. Dus,
En die benen, want die hebben natuurlijk, weliswaar heeft u waarschijnlijk enorme zeebenen. Maar ik herinner me van als ik op een boot heb gezeten, dat ik de hele dag een beetje. Ja. Hoe zit dat na een jaar?
Ja, we hebben natuurlijk wel het geluk hè, dat we zo zeg maar zeker bij in Somalië, dan is het in elke maand 4-5 dagen liggen dan in een haven. Dan kan iedereen even zijn benen strekken.
Dus letterlijk, ja.
Ik heb daar eigenlijk. Het valt ook wel mee. Het weer is daar doorgaans niet heel slecht. Ik heb wel meegemaakt dat je van een veel kortere reis terugkomt, van 4-5 weken bij Schotland en Noorwegen, waar je gewoon 4 weken op je kop hebt gestaan van het slechte weer. En als je dan op land stapt, dan voel je dat echt.
Ja.
Dat is hier eigenlijk niet.
En zijn er nog nieuwe liefdes ontstaan daar op al die floten?
Niet dat ik
of
weet.
Die roddel heeft u niet bereikt als hoogste pief?
Ongetwijfeld. Daar zullen ze ongetwijfeld zorg voor gedragen. Ja. Nee, maar ik denk niet dat... nee, ik in ieder
geval, u weet van niks.
Ik weet van niks. En
die commandant die het overneemt nu, hè, die Duitser,
ja.
Gaat die, hè, dat zoals jullie dat hebben aangepakt met dat praten met de bevolking, zorgen, gaan zij dat verder uitvoeren?
Het is een beetje complex, want NATO heeft 2 van die eskaders. Wij waren 1 en je hebt de nummer 2.
Mm-hmm.
Nummer 2 die is nu actief. En dat zijn de Italianen. En die zijn daar nu bezig. En de Duitsers dragen het van de zomer over aan de Noren. En de Noren gaan dan weer naar Somalië.
Ja.
En we hebben wel afgesproken, inmiddels via het hoofdkwartier in Londen, dat ik op bezoek ga bij de Noren om te vertellen
wat tips te geven.
Hoe wij het hebben gedaan. Dan is het aan hun om te bepalen hoe zij het doen.
Ja.
Ik merk gewoon wel met de Italiaanse commandeur die nu de leiding heeft, die probeert zoveel mogelijk op hetzelfde spoor door te gaan.
Dank u wel.
Graag gedaan.
En fijn dat u weer veilig thuis bent.
Dank u wel. Hè?
Ik sprak met commandeur Ben Bekkering. En we spraken over zijn tijd als leider van de NAVO-vloot tegen piraterij bij Somalië.